We lezen vanavond opnieuw 1 Samuel 7.
Toen kwamen de mannen van Kirjat-Jearim en haalden de ark des Heren op. En zij brachten ze in het huis van Abinadab op de heuvel. En zij heiligden zijn zoon Eleazar, dat hij de ark des Heren bewaarde. En het geschiedde van die dag af dat de ark des Heren te Kirjat-Jearim verbleef. En de dagen werden vermenigvuldigd, en het werden 20 jaren. En het ganse huis van Israël klaagde de Heere achterna. Toen sprak Samuel tot het ganse huis van Israël, zeggende, indien gij lieden u met uw ganse hart tot de Heere bekeert, zo doet de vreemde goden uit het midden van u weg, ook de Astaroots, en richt uw hart tot de Heere, en dient hem alleen. Zo zal hij u uit de hand van de Filistijnen rukken. De kinderen van Israël nu deden de Baals en de Astaroots weg, en zij dienden de Heere alleen. Verder zeide Samuel, vergadert het ganse Israël naar Mispa, en ik zal de Heere voor u bidden. En zij werden vergaderd te Mispa, en zij schepten water en goten het uit voor het aangezicht des Heeren. En zij vasten te dien dagen en zeiden al daar, wij hebben tegen de Heere gezondigd. Alzo richtte Samuel de kinderen van Israël te Mispa. Toen de Filistijnen hoorden dat de kinderen van Israël zich vergaderd hadden te Mispa, zo kwamen de oversten der Filistijnen op tegen Israël. Als de kinderen van Israël dat hoorden, zo vreesden zij voor het aangezicht van de Filistijnen. En de kinderen van Israël zeiden tot Samuel, zwijg niet van onzentwege, dat gij niet zoudt roepen tot de Heere onze God, opdat hij ons verlosse uit de hand der Filistijnen. Toen nam Samuel een melklam en hij offerde het geheel de Heere ten brandoffer. En Samuel riep tot de Heere voor Israël en de Heere verhoorde hem. En het geschiedde, toen Samuel dat brandoffer offerde, zo kwamen de Filistijnen aan ten strijde tegen Israël. En de Heere donderde te dien dagen met een grote donder over de Filistijnen. En hij verschrikte hen, zodat zij verslagen werden voor het aangezicht van Israël. En de mannen van Israël togen uit van Mispa en vervolgden de Filistijnen. En zij sloegen hen tot onder Betkar. Samuel nu nam een steen en stelde die tussen Mispa en tussen Sen, en hij noemde diens naam Eben Haezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen. Alzo werden de Filistijnen vernederd en kwamen niet meer in de landpalen van Israël, want de hand des Heeren was tegen de Filistijnen al de dagen van Samuel. En de steden welke de Filistijnen van Israël genomen hadden, kwamen weder aan Israël, van Ekron tot Gat toe. Ook rukte Israël derzelfde landpalen uit de hand van de Filistijnen. En er was vrede tussen Israël en tussen de Amorieten. Samuel nu richtte Israël al de dagen van zijn leven. En hij toog van jaar tot jaar en ging rondom naar Bethel en Gilgal en Mispa. En hij richtte Israël in al die plaatsen. Doch hij keerde weder naar Rama, want daar was zijn huis, en daar richtte hij Israël. En hij bouwde al daar de Heere een altaar.
De tekst voor de predikinggemeente in deze nabetrachtingsdienst is 1 Samuel 7 vers 12. 1 Samuel 7 vers 12, daar luidt Gods woord en onze tekst. Samuel nu nam een steen, stelde die tussen Mispa en tussen Sen, en hij noemde de naam van die steen Ebenezer. En hij zeide, tot hiertoe heeft ons de Heere geholpen, tot zover. Ja, gemeente, daarom hebben wij de psalmen lief. Ook vanwege die laatste woorden die we net zongen. Het raakte mijn hart. Je zoekt de psalmen uit natuurlijk voor een dienst en je leest of dat aansluiting zoekt bij de tekst. Maar als we dan die drie laatste versregels plaatsen tegen de achtergrond van deze zondag. Gij, Heere, alleen. Gij zijt verwinnaar in de strijd. En geef uw volk de zegen. Dan kunt u denk ik ook wel een klein beetje aanvoelen dat je als predikant dan de neiging hebt na het zingen van deze vers om te zeggen amen, we gaan maar naar huis. Want in deze laatste drie versen ligt al een prediking, de Heere alleen. Laten we dat vasthouden. En natuurlijk de psalmen. Ebenezer, dat is het thema dat we schrijven boven deze zondag en ook boven de tekst voor deze nabetrachtingspreek. Ebenezer. Allereerst gedenk. In de tweede plaats verkondigen. En in de derde plaats verwachten. En u herkent daarin het patroon waar we woensdagavond ook al op stuiten tijdens de bidstond. Er zijn ook de drie aspecten van het avondmaal. Gedenken, verkondigen, verwachten. Gedenken, verkondigen, verwachten. Dat zegt deze steen. Ebenezer. Ik weet niet of het u opvalt, gemeente, maar het is niet vanzelfsprekend dat na een grote uitredding, want dat is het toch, de Heer heeft zijn volk bevrijd van de Filistijnen en wel op zo'n manier dat ze voorlopig er geen last meer van hebben. Eigenlijk wordt de Filistijnse volk hier de nekslag gegeven. Later, tijdens de regering van koning David, dan is het David die uiteindelijk ook deze Filistijnen voorgoed uitroeit. En we komen ze daarna eigenlijk nauwelijks meer tegen op de bladzijde van het Oude Testament. Hun kracht wordt hier geknakt. En als dan zo'n grote slag valt en de Heere op het gebed ook wonderen doet en verhoring geeft en verlossing schenkt, dan ligt het in uw en in mijn aard, misschien doe ik u geen recht, dan zeg ik alleen maar het ligt in mijn aard, om na die slag terug naar huis te gaan. Wat ik bedoel te zeggen is dit, dat we God wel hebben gebeden, maar hem vergeten te danken. En met dat ik dat zeg, roep ik misschien ook wel herinneringen bij u wakker. God wel gebeden, ernstig gebeden, intens gebeden, in die nacht voorafgaande de operatie, het toeleven. Na dat ingrijpende moment. En dat de Heere uitkomst gaf. We kunnen nog nauwelijks op onze benen staan. Of we wandelen weer terug naar het gewone leven. Het is een wonder, gemeente, dat God een samenwerking heeft. Die het volk terugroept naar Mispa. Nadat de Filistijnen zo smadelijke nederlaag hebben geleden. Wat deze Israëlieten hebben gedaan. Wel, ze hebben eigenlijk alleen maar in de achterhoede wat gedaan. God ging voorop. Hij versloeg de Filistijnen. Je ziet het gewoon voor je gebeuren, gemeente. Een ongetraind volk, want dat zijn de Israëlieten op dit moment. Ze hebben geen beroepsleger, ze zijn niet geoefend in de strijd. Het is aan het einde van de richterperiode. Het volk is innerlijk verzwakt. Zoveel gebeurtenissen die er hebben plaatsgevonden door eigen schuld, dat geef ik u toe. Maar dat heeft natuurlijk ook zijn neerslag op het volk. En dat je dan voor zo'n groot geoefend leger komt te staan als de Filistijnen, daar ben je niet tegen opgewassen. Hoe ze deze Filistijnen om het leven hebben gebracht, wat ik denk met hun blote handen, want ze hadden geen zwaard of speer. En dat maakt het wonder alleen maar groter. Dat God hun die overwinning schonk. Het grootste wonder is dat hij Samuel is. Geen generaal, geen strateeg, geen man die geoefend is in de strijd, met inzicht, maar het is een man van God, toegerust door de geest van God. En Samuel die ook deze strijd plaatste in het licht van de strijd van de Heere, en daarom bij het offer ook de naam van de Heere aanriep. En de Heere trok zelf zijn wapenarsenaal open. En hij beschikt over hele andere wapenen dan die paar speertjes, zwaardjes, pijlenboogjes van de Filistijnen. Wat als God aan onze zijde staat, gemeente? Dan kunnen we de hele wereld aan. En wat als God van ons wijkt? Dan slaan we net als een Elia op de vlucht, met respect zeg ik dit nu, op de vlucht voor een vrouw. In onszelf stellen we niet zoveel voor. Samuel brengt het volk bijeen in Mispa En in de nabijheid van Mispa, tussen Mispa en Zen, en waar die plaats Zen ligt, dat is onduidelijk. Dit is de enige keer in het Oude Testament dat deze naam valt. En we beschikken ook niet over andere bronnen om die naam te kunnen lokaliseren. In ieder geval in de omgeving van Mispa richt Samuel deze steen op. En hij geeft die steen ook een naam, vers 12, Eben Haezer. En hij legt vervolgens ook de betekenis van die naam uit. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Het is niet de eerste steen die staat op de bodem van Israël. Samuel trekt daarin het spoor voort van anderen die voor hem ook stenen hebben opgericht. En u bent maar voor in uw gedachten. We denken meteen natuurlijk aan Jozua. Jozua die bij de oevers van de Jordaan ook die 12 stenen heeft opgericht aan de oever en in het midden van de Jordaan, 2 keer 12, als een getuigenis van Gods trouw, van Gods genade, van Gods reddend handelen. Jozua is daarin ook een profeet geweest, die bij die steen heeft uitgelegd wat de betekenis van deze plaats is, en ook de opdracht heeft gegeven aan het volk om zo bij deze stenen de grote daden van de Heere te verkondigen. En al wordt dat niet expliciet, niet zwart op wit vermeld hier in 1 Samuel 7, de strekking ligt er ook in. Dat Samuel deze steen heeft opgericht met het oog op het opgroeiende geslacht. Opdat, zo zongen we aan het begin van deze dienst, ook zij, onze kinderen en kleinkinderen, hun hoop op God zouden stellen. Gods daden niet zouden vergeten, maar Gods geboden zouden bewaren. Eben Haezer, tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Dat moet bij deze steen worden verteld. Maar wat bedoelt Samuel daar nu eigenlijk mee? Bedoelt Samuel te zeggen dat als die steen daar staat en vader en kinderen of ouders en kinderen langslopen, dat ze dan alleen bij deze plaats stilstaan, bij dat machtige moment wat korter of langere tijd geleden daar heeft plaatsgevonden? En dat moment dat de Heer in het gebed van Samuel en daarachter eigenlijk van heel het volk Israël heeft verhoord. Het volk opriep om met de rug naar de Filistijnen te gaan staan en terwijl zij gericht waren op het lam, de Heere achter hun rug. De strijd aanbond met de vijanden van Israël. En zo voorttrok. En het volk het bevel gaf toen heel dat offer was opgebrand, verteerd om zich om te draaien. En de verslagen Filistijnen te vernederen. Tuurlijk, ook dat moet verteld worden bij die steen. Dat grote, machtige wonder van dat moment. Van wat daar op die datum en op die plaats is gebeurd. Laten wij gemeente ook zulke momenten in ons leven noteren. De eerste staat er trouwens al. U zegt, jazeker. De eerste staat er al, de eerste steen. Eben Haezer. Of denkt u nooit aan uw doop? Is dat voor u geen steen? Een monument. Meer dan een monument. Wat niet herinnert aan Gods trouw toen. Maar wat u en mij vooral bepaalt. Bij wie de Heere wil zijn nu. En in de toekomst. Mag ik dat gewoon ook eens aan u meegeven. U die niet aan het avondmaal geweest bent. Ook omdat u gewoon nog niet kan. Omdat u de Heere niet kent. Wie zijn doop leert verstaan. Mag avondmaal vieren. Neem dat eens mee. Terug naar huis. Wie zijn doop leert verstaan. Mag avondmaal vieren. En ik geef u ook een hint. Tijdens de doopsbediening werd gezegd toen u gedoopt werd. Dat de Heilige Geest belooft u toe te eigenen. Dat wat u in Christus hebt. Aan de avondmaalstafel wordt uitgebeeld wat toe-eigenen is. En wie kan dat zonder de geest van Christus? Misschien is dit voor u al genoeg. Om mee te nemen naar huis. Wie zijn doop leert verstaan, mag avondmaal vieren. En ik draai hem ook even om. Een oprechte avondmaalganger verstaat ook zijn doop. Die verwondert zich aan de tafel over Gods trouw. Wat vanmorgen bij de eerste tafel werd gezet. Hij was ons al een eeuwigheid voor. En dan zitten we eigenlijk al gemeend op het spoor van gedenken. En daarin hebben we ook de Bijbel nodig. Om in deze uren van nabetrachting aan de hand van 1 Samuel 7 vers 12 te leren wat gedenken is. Om ook de betekenis van de woorden Eben Haezer tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. De Bijbelschrijver van het boek Samuel komt ons daarin ook te hulp. Ik heb u er al een paar keer op gewezen en ik wil bij dit eerste punt dat even met u rustig wat gaan uitdiepen. Dat de naam Eben Haezer niet voor het eerst valt hier in dit boek Samuel, hoewel het voor het eerst ook een betekenis krijgt. Heel concreet richt Samuel die steen op, het wordt zo gedetailleerd beschreven. En dan noemt hij de naam van die steen Eben Haezer. Maar wij zagen in de achterliggende periode dat al twee keer eerder die naam Eben Haezer viel. Kijkt u maar even met me mee. In het eerste vers van 1 Samuel 5 klonk ook de naam Eben Haezer. 1 Samuel 5 vers 1. Dat was na dat verschrikkelijk gebeuren, die veldslag, die eindigde voor Israël in een bittere nederlaag. Een smadelijke afgang. Maar dat niet alleen. Het was ook dat moment dat de Filistijnen de ark konden bemachtigen. En meenamen terug naar hun land. En dan staat er in 1 Samuel 5 vers 1. De Filistijnen nu namen de ark van God. En zij brachten haar, niet van Mispa, want daar vond die veldslag plaats. Maar van Eben Haezer tot Asdod. Het noemen van die naam hier heeft verschillende uitleggers op een verkeerd been gezet. En je leest dat gewoon soms ook letterlijk terug. Sommigen stellen zich verbaasd de vraag, zijn er dan twee plaatsen dicht bij elkaar met dezelfde naam? En om welke van de twee gaat het dan precies? Of is het zo dat Samuel later in 1 Samuel 7 die steen vernoemt naar de plaats die er al was, Eben Haezer? Ik denk het niet, gemeente. Ik denk dat we het spoor van de Bijbelschrijver moeten volgen en daarvoor ook nog een keer terug moeten bladeren naar 1 Samuel 4 vers 1. 1 Samuel 4 vers 1. Daar staat het volgende. Het woord van Samuel geschiedde aan gans Israël. En Israël toog uit de Filistijnen tegemoet en strijden en legerde zich bij Eben Haezer. Maar de Filistijnen legerden zich bij Afek. Ze legeren zich bij Eben Haezer, zo zegt de Bijbelschrijver. Terwijl de plaats op dat moment gewoon nog Mispa heet. Er moet een andere vraag stellen. Waarom noemt de Bijbelschrijver deze plaats al Eben Haezer? Terwijl pas later in de tijd deze plaats concreet deze naam voor het eerst krijgt. En er is nog iets wat opvalt trouwens. Zeker degenen die wat thuis zijn in het Oude Testament, moet dat ook zijn opgevallen zijn. Het komt natuurlijk wel vaker voor dat in de loop van de geschiedenis een persoon of een plaats een andere naam krijgt. Als het gaat om een persoon, denkt u bijvoorbeeld met mij aan Jacob. Die op het moment als hij door de beek Jabbok gaat en weer terugkeert in die nacht en worstelt met de Heere, het van God verliest en in dat verlies het van de Heere wint, die raadselachtige naam meekrijgt, Israël, vorstelijk gedragen of geworsteld met de Heere. Een naam waar Jacob naar mag luisteren, nu Pniel achter hem ligt maar hij is door God geslagen in zijn kracht, strompelend, hinkend aan zijn heup, gaat hij voor de rest door het leven. Geveld in zijn kracht. En toch die naam uit genade gekregen. Ja, dan heb je een voorbeeld van een persoon. Jacob voor Peniel, Israël na Peniel. Je ziet dat ook met plaatsnaam. Denkt u maar even aan de bekende plaats Jeruzalem. Die ver in het verleden Jebus heette. En op enig moment deze nieuwe naam krijgt. Maar wat je dan ziet gebeuren in de Bijbel is dat die naam genoemd wordt op het moment dat die wisseling ook plaatsvindt. Jacob bij Peniel. Jeruzalem op het moment dat David daar koning van wordt. En de oorspronkelijke bewoners uit de stad zijn gezet, de Jebusieten. En vaak is het ook de Bijbelschrijver die daar nog de opmerking bij noemt. Dit was de oude naam. Maar in onze tijd heet deze plaats of streek zo en zo. Wat hier gebeurt in het boek Samuel, gemeente, is eigenlijk uniek in het Oude Testament. Dat een plaats van tevoren in de Bijbel al de nieuwe naam krijgt. Terwijl het pas later in de tijd daadwerkelijk Ebenezer wordt genoemd. De Bijbelschrijver wil ons dus helpen in het begrijpen van de geschiedenis die plaatsvindt tussen 1 Samuel 4 en 1 Samuel 7. En dat wij daarin geholpen moeten worden, gemeente, is ook nodig. Want wat hier gebeurt, is ook uniek. Volgens mij is het de enige keer in de geschiedenis van Israël dat de ark wordt weggevoerd uit Israël en weer terugkeert na verloop van tijd in Israël. Tijdens de verwoesting van Jeruzalem door de Assyriërs is de ark ook verwoest. En de schrijver in Jezus dagen merkt op dat in het Heilige der Heiligen niets staat. Geen ark meer. Ik denk dat dat waar is. Dit is dus uniek in de geschiedenis van Israël. De ark is weg. Weggevoerd van Ebenezer. Tot hiertoe heeft God geholpen. En weg is de ark. Weg is de eer. Dat is het eerste wat Samuel wil zeggen bij die steen. Wanneer we hier op dit punt staan en de Filistijnen nu definitief zijn verslagen, laten we dan ook even denken aan het moment 21 jaar geleden toen we hier ook stonden. Met de ark. Met priesters, Hofni en Pinchas. Toen de ark werd weggenomen. En we misschien wel tegen elkaar zeiden. Tot hier toe. Maar nu is het Ikabod. Weg is de ark. Weg is de eer. Weg is God. Ik trek maar meteen even een lijn, gemeente, naar de avondmastafel. Ik zeg niet dat het elke avondmasgang moet bepalen. Maar ik kan me niet voorstellen dat er onder de avondmasgangers iemand is die wat ik nu zeg niet herkent. Is het niet zo dat juist aan de avondmastafel er ook wel eens een keer een moment is dat we teruggeleid worden in onze gedachten? Dat God ons bepaalt bij de plek waar we voor het eerst erkenden tegenover hem. Weg is de eer van u uit mijn leven. Dat iedereen in Sliedrecht bekeerd kon worden. Behalve jij. En dat je God gelijk moest geven. Dat hij uit je leven weg was. Omdat er achter uw schuld en uw zonde lag. Dat er momenten waren ook in uw leven. Dat je misschien wel gehoor wilde geven aan dat stemmetje. Stop nou maar met bidden. Voor jou is alles verzondigd. En komt het nooit meer goed. En dan plaatste de Heere je vanmorgen voor het eerst. Of opnieuw. Bij de steen Eben Aezer. Let je even op die boog. Hier van de avondmaalstafel vanmorgen. Naar dat moment toen. Korter of lange tijd geleden. Dat je uitgerooid en uitgeschud voor God lag. Alles verzondigd. Weg is alles. Wat hebben we dan veel te gedenken, vindt u niet? Tussen een moment van Ikabod. Weg is de eer. En het moment van vanmorgen. Eben Aezer. Tot hiertoe. God trok die lijn door. Van Ikabod naar Eben Aezer. Is dat wat Samuel wil zeggen? Jazeker, ik denk het wel. Ik weet het eigenlijk wel zeker, omdat we het spoor van de Bijbelschrijver volgen, die lijn ook heel nadrukkelijk trekt. En toch wil ik even met u verder gaan, gemeente. Is dit nou het enige? Wat opvalt is dat Samuel iets niet noemt. Twee dingen noemt hij niet. Namelijk, waar begint dat nou eigenlijk, het moment dat de Heere instak met zijn hulp? En wij zeggen wel eens, tot op dit moment toe. En als je dan met elkaar in gesprek raakt, je luistert naar elkaar, dan wandel je die weg af tot dit moment toe, op zoek naar het begin. Nou is dat begin nou bij Samuel 1 Samuel 4. Me dunkt, dat is denk ik een dieptepunt. Was het in antwoord op Gods woord dat Hofni en Pinias de ark des Heren meenamen naar het leger? Nee, dat deden ze zelf. En trouwens, ze hadden met hun handen van die ark af moeten blijven. Al waren ze priesters, ze hadden zich uit het ambt gezondigd. En wat zei Eli ook alweer? Wel, de zonde van Eli was dat hij niets zei. Hij liet het gebeuren. Waar was God? In Silo. Ogenschijnlijk nergens. Het enige moment dat we opeens de aanwezigheid van de Heere zien doorbreken, was in 1 Samuel 3, die eerste vers, waarmee de serie begon. Dat was het moment dat het nachtelijk duister in Silo inviel. En dat Eli zich ten bed begaf en Samuel als kind al op bed lag. En toen zagen we dat de lamp van God uitgedoofd werd. En we stelden elkaar al luisterend naar die tekstwoorden de vraag, wie is daar bezig om de lamp, de gouden kandelaar, het symbool van Gods aanwezigheid in het midden van het volk, uit te doen? Er was geen man te bekennen in het tabernakel. Nee, natuurlijk niet. Die mannen die er moesten zijn, die lagen buiten. Maar daar begon het toch, het uitblussen van de lamp van God. Want toen we wat nauwkeuriger naar de tekst keken, gemeente, zagen we dat er stond uitgeblust werd. Alsof er iemand met een emmertje water bezig was om lamp voor lamp van de zevenarmige kandelaar uit te doven. En bij de laatste gloed die uitgeblust werd, was God weg. En toen op dat beslissende moment klonk daar de stem van de Heere, Samuel, Samuel. En daar staat Samuel. Tientallen jaren later. Als een volwassen man. Als een vader van volwassen jongens. bij die steen. En hij spreekt die woorden uit. Tot hier toe heeft de Heere ons geholpen. Ik help u even in uw gedachten wat op weg. Ik bepaalde u net bij het moment tussen twee keer Mispa. De eerste keer Mispa, toen u vastliep in uw zonde en alles verzondigd had. En tegenover de Heere moest beleiden. Ikabod, door mijn schuld is de eer van God weg uit mijn leven. En vanmorgen, of met een andere avondmaal zondag, werd u bepaald bij de boog van Gods trouw. Kwam het misschien wel terug in uw gedacht dat de Heere u daarbij bepaalde, weet je nog? Dat moment daar in de binnenkamer, toen je boog voor mij in het stof en moest erkennen alles verzondigd, nergens meer recht op. En nu word je verwaardigd, we zongen dat vanmorgen gemeente met een van de psalmen, dat ik je uit de drek heb verhoogd en de plaats hebt gegeven aan de tafel van de koning. Maar nu wil ik even een boog verder met u gaan. Al luisterend naar het Bijbelboek Samuel. Daar staat Samuel als een profeet. Als de belichaming van het woord van God. Het was de Heere die die jonge jongen riep. Kind nog maar. Om voordat de nacht definitief inviel in Israël. De vlam van Gods aanwezigheid weer te laten verlevendigen. Om het duister te verdrijven. En is dat ook niet waar het in uw en mijn leven mee begon? Met het woord? Misschien met die opmerking van je moeder. Toen ze een keer aan je vroeg, zeg, lees jij nog wel eens uit je Bijbeltje? Dat je geweten begon te spreken. En om haar tegemoet te komen, sloeg je Bijbeltje open. En het woord haakte in je hart. En liet niet meer los. Misschien aan dat huisbezoek. Toen de ouderlingen bewoog je aanspraak op de praktijk der godzaligheid. Omdat dat in je gezin of in je leven wordt gemist. En daarmee raak ik trouwens gemeente verschillende adressen in ons midden. Waar in de achterliggende maanden ook zulke gesprekken zijn gevoerd. Waar heel concreet de Bijbel gewoon niet open gaat. En zijn er ook onder ons die weten wat voor kracht er in het woord schuil gaat. Die door een huisbezoek of door een opmerking als nu in de preek wel de Bijbel opendeden. En God ging in hun hart of in hun gezin werk. De Bijbel is een gevaarlijk boek, gemeente. Als je alles wil verliezen wat je lief is van deze wereld, laat je Bijbeltje dan dicht. Geniet van de zonde. Leef en sterf. Maar wie het leven wil genieten, slaat zijn Bijbel open en vindt de Christus des Schrift die leeft en leeft tot in eeuwigheid. Daar loopt de scheidslijn. Doe je Bijbel open. En je vindt God. Misschien werd je er vanmorgen wel bij bepaald. of op een andere avondmaalzondag. Toen je de tekenen van brood en wijn als in een flits dat moment zag langskomen. Dat je misschien wel letterlijk het stof van je Bijbeltje wegsloeg. Het opendeed. En de Heere bracht je van dat moment van toen naar de avondmaalstafel. Nu. De tijd daartussen is aan de Heere gemeente. We hoeven dat God niet voor te schrijven. Dat kan jaren duren. Dat kan soms ook heel snel gebeuren. Mag ik even een kort verhaal vertellen? Ook om te illustreren aan onze jongeren wat ik bedoel te zeggen. We leven in de tijd van Advent, jongelui. In deze periode moet ik altijd denken aan wat er jaren geleden gebeurde hier in het achterland in de Alblasserwaard, in een gemeente. Er was iemand die totaal onkerkelijk was, niet bij de kerk was opgegroeid. En hij dacht om in deze donkere dagen maar eens een keer het kerkgebouw binnen te lopen. Dat deed hij ook. De schriftlezing was Johannes 3. De ouderling voorlezer las de woorden, zonder te weten wie er in de kerk zat. En hij kwam aan bij de woorden van vers 16, want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderf, maar het eeuwige leven hebben. En met de daad grijpt God hem in zijn hart, stort zijn liefde uit. En die man is boven. Dit is God, gemeente. Die verdampt ook al onze bekeringsverhaaltjes. Dit is God. Dit past niet in een systeem. Maar de Heilige Geest laat zich ook niet vangen in een schema. Die doet wat hem behaagt. Misschien waren er wel vanmorgen die boos zagen lopen van Eben haar Ezer. Naar het moment dat de Heere riep, Samuel, Samuel, en vul zelf je naam erin. Bedoelt Samuel dat, met gedenk, als hij spreekt tot hiertoe? Samuel, waar ligt dan dat begin tot hiertoe? Waar is de Heere dan begonnen? Wel, zou Samuel zeggen, dan moet je niet bij mij zijn. Dan moet je bij mijn moeder zijn. En dan zitten we eigenlijk al aan het begin van het boek Samuel. Want u was de moeder van Samuel, gemeente, dat was Hanna. Een onvruchtbare vrouw. Heel nadrukkelijk zegt de Bijbelschrijver van haar dat de Heere haar baarmoeder had toegesloten. Zoals de Heere dat ook had gedaan bij een andere vrouw in het voorgeslacht van Hanna, namelijk Rebecca en Sara. Als die uitdrukking staat in het Oude Testament, dan geeft dat iets weer van Gods natuur bovennatuurlijk handelen. Hanna was niet zomaar tussen aanhalingstekens, vergun me dat ik het zo zeg, gemeente. Onvruchtbaar. Maar God weerhield ervan, haar ervan, dat ze zou ontvangen en een kind baren. Zij moest op Gods tijd en op Gods wijze vruchtbaar, bevrucht en zwanger raken. De Heere greep in, voordat ze ontving. En Hanna die wordt met die nood naar de Heere uitgedreven, terwijl ze ook nog eens een keer daarmee geplaagd wordt door haar andere vrouw. De vrouw van de andere vrouw Peninna, de vrouw van Elkana. Die haar plaagt met haar vruchteloosheid, met haar onvruchtbaarheid. En dat niet alleen, je merkt aan het venijn van deze vrouw dat er iets in doorklinkt. Dat wil de Bijbelschrijver ook zeggen. Achter het venijn zit nog iets anders. Namelijk, Peninna kent geen gebedsleven. En Hanna wel. En op het zwakste punt probeert deze vrouw haar te raken, in het hart te raken, haar ziel te trappen. En met die pijn en met die nood, met die geestelijke nood, keert Hanna terug naar de Heere. En ze stort haar hart uit voor God, wordt die begrepen door Eli die haar houdt voor een dronken vrouw. Ze belooft de Heere een gelofte. En Eli door de geest van de profetie mag dat ook bevestigen. dat God haar gebed heeft verhoord. En ze ontvangt een kind. En als ze voor de eerste keer na jaren terugkeert in de tabernakel in Silo, geeft ze Samuel over in de dienst van de Heere. Maar dat doet ze niet zomaar, gemeente. Ik wil dat even met u lezen. 1 Samuel 2. Kijkt u maar even met me mee. 1 Samuel 2. En ik lees met u, dat kan nog wel, zie ik, het loflied van Hanna. Leest u het even met me mee, tegen de achtergrond van Eben Haezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Daar zegt Hanna het volgende: mijn hart springt op van vreugd in de Heere. Mijn horen is verhoogd in de Heere. Mijn mond is wijd open gedaan over mijn vijanden, want ik verheug mij in uw heil. Er is niemand heilig gelijk de Heere, want er is niemand dan gij. En er is geen rotssteen gelijk onze God. Maakt het niet te veel dat gij hoog, hoog zou spreken, dat iets hards uit uw mond zou gaan. Want de Heere is een God der wetenschappen en zijn daden zijn recht gedaan. De boog van de sterk is gebroken. Die struikelden zij met sterkte omgord, die verzadigd waren, hebben haar verhoord om brood, en die hongerig waren zijn niet meer, totdat de onvruchtbare zeven, daarmee bedoelt Hanna zichzelf, heeft gebaard. En die veel kinderen had, als Peninna, krachteloos is geworden. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er helle nederdalen. En hij doet weder opkomen. Hanna, besef je wel wat je zegt? Je profeteert hier over Hofni en Pinias, dood en ter helle varen. De Heere maakt arm en maakt rijk. Hij vernedert, ook verhoogt hij. Hij verheft de geringe uit het stof. De nooddruftige verhoogt hij uit de drek, om te doen zitten bij de vorst. Dat hij ze de stoel der ere doet beërven. De grondvesten van de aardrijk zijn van de Heer en hij heeft de wereld daarop gezet. Hij zal de voeten van zijn gunstgenoten bewaren, maar de goddelozen zullen zwijgen in duisternis. Want een man vermag niet door kracht, die met de Heere twisten zullen verpletterd worden. Hij zal in de hemel over hen donderen. Hanna. Profetische woorden. Toen het offer werd gebracht door je kind, donderde de Heere met een zware donder over de Filistijnen. De Heere zal de einde der aarde richten. Hij zal zijn koning sterkte geven en de hoorn van zijn gezalfde verhogen. Bij die laatste woorden kom ik zo meteen nog op terug. Dit is het lied van Hanna. En opmerkelijk is dat Hanna begint bij God. En Samuel later bij die steen getuigt van God. Hanna begint bij Gods gedachte. En Samuel beleidt Gods daden. Dat is gedenken, gemeente. Dat wij in ons gedenken uitkomen in Gods gedachten, want ik ken mijn gedachten, dat ze gedachten des vredes zijn. Daar getuigt die steen van. Zichtbare daden van God spreken van Gods hand om ons terug te brengen aan de hand van die daden in Gods hart. Is dat niet het hart van het avondmaal? Dat in die eenvoudige tekenen van brood en wijn, waarin voor onze ogen de machtige daden van God worden uitgestald, hoe hij handelde in zijn zoon op zo'n wonderlijk, onnaspeurlijk, ondoorgrondelijk, maar ook zo heilige, aanbiddelijke en heerlijke wijs teruggebracht worden in Gods hart. En daar was nou die geestelijke crisis in Israël voor nodig. Om bij die steen Eben Haezer de ondergrond van die woorden tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. Wat kan dat heerlijk zijn, gemeente, aan de avondmaalstafel als God tijdens of rondom de avondmaalsbediening dat ook wil gebruiken in uw leven. Ik moest denken aan een persoonlijk moment in mijn leven. Mag ik dat ook voor onze jonge mensen gewoon eens vertellen? Ik mocht al jarenlang de Heere kennen. Ik studeerde theologie in Apeldoorn. We waren als gezin lid in de kleine gemeente van Doorspijk, waar toen dominee Bouw stond. Het was in een periode van een diepe geestelijke crisis, waarover ik voor de rest niet wil uitweiden. Maar alles stond op zijn fundamenten te schudden. Ik was God kwijt. En het ergste was voor mijn gevoel dat God mij ook kwijt was. Het was avondmaal. En ik mocht al verschillende jaren aan het avondmaal gaan. Maar die zondagmorgen moest ik naar de kerk. Mijn vrouw bleef thuis vanwege de oppas. En dat was mijn beurt om te gaan. En om aan me niet op te vallen, ging ik ook met het vaste voornemen om voor het eerst, na de eerste keer, niet te gaan. Het was voor mij ook de vraag, onderweg naar de kerk, of ik na die avondmaalzondag ooit nog wel naar de kerk zou gaan. Tijdens de avondmaalsbediening bemediteerde dominee Bouw Gods woord. En tegen mijn zin in trok de Heere me aan de avondmaalstafel. En misschien sommigen onder ons hebben dominee Bouw ook goed gekend. En hem ook meegemaakt tijdens de avondmaalzondag. Dan was hij altijd anders dan op de doorsneeszondag. Die vurige dominee Bouw, die zo gloed soms niet te stuiten was, was dan vaak heel rustig en bedeesd. En wat hij nooit deed, dat hij op dat moment wel tijdens de avondmaalstafel. Hij sloeg Gods woord open, zei niets, maar las Jesaja 54. Bergen zullen wijken, heuvelen wankelen, maar het verbond mijns vredes zal niet wankelen, zegt de Heere, u ontfermen. En met dat de woorden klonk, kwam God over aan de avondmaalstafel en sloeg de crisis om in een blik in Gods vaderhart. Ik zeg niet, gemeente, voor u of voor jou dat de Heere daarvoor een crisis gebruikt. Daarin is de Heere vrij. Maar dat is wel een van de bedoelingen van de avondmaalstafel. Dat ons leven, en wat is ons leventje? En dat ons geloofsleven, en wat is dat geloofsleven? En dat onze bekering, en wat is onze bekering? Dat zo vaak staat te wankelen, waardoor we voor ons gevoel ook zo wantrouwend naar de Heere zijn, er een keer onderuit wordt geschoffeld en we terugvallen op de eenzijdige liefde en trouw van God. En dat daar ons leven wordt ingebed. In Gods eeuwige, verkiezende liefde. Daar wil de Heer aan de avondmaalstafel of rondom de avondmaalstafel ons uiteindelijk brengen. Terug in het hart van God. Daar waar alles, met eerbied gesproken, ontstond. En we in de daden van God aan de avondmaalstafel, gedenkend aan wie God is op dat moment, teruggebracht worden bij hemzelf, bij de Heere alleen. Onder onze avondmaalgangers zijn de verschillende die dit nodig hebben. Die de Heere Jezus Christus als hun borg en middelaar mogen kennen. Die de troost van de vergeving der zonde in hun leven mochten ervaren. Maar waarvan ik ook hoop. En ik zou zeggen, neem dat ook gewoon eens mee. Terug naar de binnenkamer. En leg dat eens aan de Heere voor. Dat God uw leven steeds meer gaat inbedden, funderen in het werk van de drie enige God. Zodat we ook in de strijd van dit leven steeds meer hoop op God krijgen. Dat doet aan die strijd niets af. Die komt terug. En het kan best zijn dat ik nog een paar keer door een geestelijke crisis heen moet. Maar in die crisis, en er zijn verschillende onder ons ook aan de kerktelefoon die herkennen wat ik nu zeg. In die crisis hebben we God leren kennen op een manier zoals we hem daarvoor nog niet kenden. En dan krijgen die woorden Eben Ha-Ezer. Tot hiertoe heeft de Heer ons geholpen. Alleen maar meer zeggingskracht. Het laatste gemeente, ik zie dat ik totaal achterhaald word door de tijd. Maar ik wil met u aan de hand van Eben Ha-Ezer toch nog even vooruitkijken. En dat doe ik maar met één lijn. Kijkt u even met me mee naar 1 Samuel 7 vers 12. Er staat wanneer de Heere daar deze steen heeft opgericht, iets anders. Tot hiertoe heeft de Heere ons geholpen. En je zou dan denken, Israël, dat heeft zijn lesje wel geleerd. Samuel als een machtige godsgezant is door de Heer in het midden van zijn volk gesteld. Bijzonder moment, die Filistijnen zijn voorgoed verslagen. Samuel heeft rust en orde te weten brengen onder het volksleven. En je slaat aan de bladzijde van 1 Samuel 7 om en je krijgt gewoon een klap in je gezicht. Want het lijkt alsof het gewoon weer opnieuw begint. Bij Eli ging het met zijn zonen mis. En hoofdstuk 8 zet in met Samuel die oud begint te worden. Verantwoordelijkheden overdraagt aan zijn zonen. En dan gaat het nota bene weer mis. Kijkt u even met mij in die spiegel. Dit verwachten wij van onszelf, toch? Met alle gedenkstenen die er misschien staan in je leven. Maar als we maar iets bij die gedenkstenen wegdrijven, gaat het mis. Dan komt die vraag vanuit het volk. Samuel, we zijn toe aan een koning. Met je zonen zullen we het niet redden. Laten we niet praten over de generatie daarvoor. Hofni en Pinias, dat weet je ook samen wel. En trouwens, die volkeren om ons heen hebben ook een koning. Wat gebeurt hier gemeente in het Oude Testament? Wel, als we die vraag van 1 Samuel 8 tegen de achtergrond van het Oude Testament plaatsen, dan zien we een paar dingen gebeuren. Het eerste ambt wat sneuvelt in de geschiedenis van het Oude Testament is het priesterambt. Hofni en Pinias gooien dat ambt in puin. Het tweede ambt dat sneuvelt in het Oude Testament is het ambt van de koning. Hier in 1 Samuel 8 komt het op. En wanneer er dan een koning op de troon zit, koning David, gaat het dan mis in zijn eigen gezin met Absalom. En later met Salomo. Dat ambt ligt ook in puin. Het laatste ambt dat sneuvelt in het Oude Testament is het ambt van de profeet. Hun mond wordt of gesmoord, omdat ze worden vermoord. En op enig moment wijkt de geest van de profetie. Dit doen wij mensen in de omgang met God. Gods werk is in onze handen niet veilig. Maar iedere keer, voordat die geschiedenis begint, eerst van de priester, kapot. Dan het ambt van de profeet, koning, kapot. Dan het ambt van de profeet, kapot. Voordat die geschiedenis begint, staat er eerst een belofte. Het ambt van de priester, 1 Samuel 2. Ik zal mij een andere priester verwekken. Het ambt van de koning. De laatste woorden van het loflied van Hanna, waarin Hanna profetisch spreekt over de koning en de gezalfd die het volk zal ontvangen als de van God gegeven koning aan Israël. Het ambt van de profeet. Sprak de Mozes daar al niet over in zijn lied? Dat de Heere een profeet zal verwekken uit het midden van uw broederen die getrouw zal zijn en zal doen wat ik zeg. God is ons gemeent in de belofte een eeuwigheid voor en dat geeft verwachting. Ook wanneer wij in ons leven alles aan puin zien liggen en de schuld bij onszelf moeten zoeken. Voordat dat gebeurde, en dat zeg ik niet om ons te verontschuldigen, maar voordat dat gebeurde, was de Heere daar al met zijn belofte. En sprak hij van veel heerlijke dingen die nog open liggen. En kwam dat ook niet naar voren vanmorgen aan de avondmaalstafel. Voordat wij riepen, riep hij. Voordat wij antwoordden, gaf hij de woorden om te spreken. Voordat wij ons inkeerden, was hij al in zichzelf bewoog. Voordat wij God nodig hadden om genade te smeken aan de genadetroon van de Heere, lag daar het offer al om op te pleiten. Dit patroon gemeente in het Oude Testament van de teleurstelling in onszelf, in de omgang met de heilige dingen, ondersteunt en stuwt Gods trouw en Gods betrouwbaarheid nog meer. De Heere maakt de zonde van Israël dienstbaar om zijn koninkrijk te laten komen. Laten we zo gaan toeleven naar kerst. Voordat alles in puin ligt, was er al één die zich beschikbaar stelde in de stilte van de nooit begonnen eeuwigheid. En voordat Adam en Eva uit het paradijs werd gezet, gaf God de belofte al mee. Voordat Abraham toestoot het kind van de belofte om te brengen, was daar al het lam, waarin God zijn voorzienig genadig bestel liet zien. Voordat de ark in het duister werd gehuld te Silo, was daar de stem van de Heere die sprak. Voordat de vorst der duisternis grip kreeg op het geheel van deze wereld, was daar een kribbe in Bethlehem. Voordat de Satan zijn laatste slag wilde slaan, was daar een man. Man van smart, veracht, vernederd, maar wel de grote levensvorst, die op het beslissende moment de kop vermorselde en triomfeerde over dood en graf heen. En daarom, terwijl misschien op dit moment in ons leven alles in puin ligt, terwijl het kerkelijk leven steeds meer een puinhoop wordt, zijn wij vol goede moed. Want wij hopen op God. En Gods kerk mag op deze zondag blijven. Onze God is ons altijd een eeuwigheid voor. En daarom komt het goed, omdat het al goed is. Amen.